Thank you. Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Johannes 15 en Colossenzen 3. We lezen ook zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Voor degenen die thuis meeluisteren is er een handout beschikbaar op de website. De kerkdiensten, zondag 3 oktober. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A.D. Gooyert uit Nijkerk voor te gaan. In die dienst zal er aandacht zijn voor de Israëlzondag. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor de instandhouding van de eredienst. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven. En volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en rok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond gaat het in de leerdienst over de praktijk van het christenleven. En dan doe je dingen niet en je doet dingen wel. De psalmist die geeft wat dat betreft aan wat niet, wat wel. We zingen met psalm 1, welzalig, gefeliciteerd is hij die in de boze raad niet wandelt, niet op het pad van de zondaar staat, niet neerzit, daar zulken samenrotten met kwade bedoelingen samenkomen en die roekeloos met God en godsdienst spotten. Dat doe je allemaal niet. Maar in het christendom gaat het er niet alleen om wat je niet doet, het gaat er natuurlijk ook om wat je wel doet. De wet van de Heere blijmoedig dag en nacht herdenken, bepeinzen en ook ijverig doen. Christenleven is dingen niet doen en wel doen. We zingen gemeente van psalm 1, daarvan de verzen 1 en 2. We belijden vanavond ons geloof en daarna zingen we een belijdenis. Psalm 118, daarvan vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Het 14e vers van Psalm 118. In verbondenheid, gemeente, met de kerk van de eeuwen belijden we ook vanavond ons geloof met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Heere, u bent de schepper van al wat leeft. En nadat u 6 dagen uw scheppingswerk had gedaan, rustte u. En die dag van rust, die geeft u ons wekelijks. En daarvoor willen we u danken. Dat elke werkweek begint met uitrusten. De dagelijkse dingen waar we mee bezig zijn, die onze aandacht vragen, die heel wat energie kosten, werkkracht, denkkracht. We laten het vandaag rusten. Schoolwerk mag blijven liggen. Als jongeren, als ouderen, ontspannen we. Er hoeft even niets. Zondag is een oplaaddag. De batterij van ons hart wordt opgeladen. Met geloofsenergie. En we mogen met ons lichaam op adem komen. Dank Heere dat u ons in dit deel van de wereld twee keer de gelegenheid geeft dat we bij de Open Bijbel samenkomen. In de kerk. Of thuis verbonden. Om met elkaar te leren wie u bent. Om hier te horen en ook te oefenen wat het is om u te kennen. En u lief te hebben en u te volgen. En hoe dat gaat. En hoe je ertoe komt. En dat we ook leren hoe we het volhouden op de volgweg achter u. We danken u, Heren, dat we vandaag weer met meerder in de kerk mogen zijn. We aanbidden u in uw hoogheid en ook in uw dicht bij ons komen. Geprezen bent u, Heren, dat u zich met ons bemoeit, niet omdat u dat zou moeten. Trouwens, Heren, wie zijn wij mensen om te zeggen wat u zou moeten? U zal ik loven, hebben we gezongen. En dat bent u waard. U bent het waard, Heren, omdat wij uw goede woorden over u en dat mogen we horen. En u verdient het ook, Heren, dat wij goede woorden tegen u zeggen. En dan beseffen wij heel goed dat wij kleine mensen met u te loven en te prijzen, dat wij u niet groter kunnen maken als dat u al bent. En toch, u verdient het dat wij u complimenteren. Want wat krijgen we toch ontzettend veel van u. Eten en drinken en onderdak en onderwijs en medische zorg. En hier in Nederland een veilige samenleving. En voor ons als jongeren ontwikkelingsmogelijkheden. Maar vooral en bovenal willen we u prijzen omdat u ons tegemoet komt met uw vergevende genade. Dat gaat boven alles uit. Dat u ons uit de duisternis trekt. En dat u ons aan kan. En dat u van ons een nachtmens die we zijn, een lichtkind maakt. Of u nou 15 of 85 bent in Bruchem. Een lichtkind. Dat maakt u ons. Om in uw licht te lopen. En uw genade licht te reflecteren. En zo trekt u ons het eeuwige leven in. Leven met uitzicht op die eindeloze toekomst met u. Heere God, dat horen we nergens in deze wereld. Dan alleen in de kerk. En daarom zeggen we, u prijs ik tot in eeuwigheid. Want uw goedheid, Heere, duurt tot in eeuwigheid. Wilt u vanavond erbij zijn, Heilige Geest? Als we het Bijbelse kernwoord bekering spellen. Zodat we ontdekken dat een woord als bekering nooit een woord is dat we onder de knie krijgen of achter ons kunnen laten. Maar juist waar we leren leven van uw genade, houden we werk aan dat woord bekering. Zegent u ons, Heren, hier in de kerk en thuis. We vragen het u met het oog op het grootmaken van uw naam. We vragen het ook uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, als het gaat vanavond over de praktijk van christenleven, hoe ziet dat er nou uit? Leek het mij goed om twee gedeelten uit het Nieuwe Testament daarbij open te slaan en ernaast te leggen. in de eerste plaats Johannes 15. Christen leven betekent dat je uit Christus leeft. De Bijbel zegt eigenlijk, zolang je niet in Christus bent, kan je niet christelijk leven. Johannes 15, vers 1. Daar klinkt een van de ik ben woorden die Jezus uitsprak. Johannes 15 vers 1, daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. We vervolgen de Bijbellezing, gemeente, in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Colosse. Colossense 3. En in dit hoofdstuk zie je eigenlijk een tekening van het christelijke leven. Colossense 3, vanaf vers 1. Waar Paulus ook uitgaat van de levende geloofsverbondenheid van de christen met Christus. En daarom zet hij ook in met de woorden in vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hij bedoelt ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de schriftlezing. Van dit leven, gemeente, gaan we ook zingen. Met woorden uit het liedboek van Israël, Psalm 119, daarvan vers 49. Hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn doel de gehele dag die ijverig te betrachten, te doen, vers 49. En ook vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 49, 86 van Psalm 119.
Thank you.
Gemeente, we staan vanavond stil bij het geloofsonderwijs uit zondag 33 van de Heidelberger. En ik lees u en jou de middelste kolom van de handout, waarin vraag 88 wordt gevraagd. Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens? Antwoord: uit 2 stukken. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een innig berouw dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die zonde hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Vraag 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Antwoord: alleen die uit een oprecht geloof, volgens de wet van God, tot zijn eer geschieden. En niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. De praktijk van het christenleven met zijn hoogte- en dieptepunten, dat is het thema vanavond. Voor degenen die kort geleden of langer geleden van de zomer in Oostenrijk of Zwitserland zijn geweest, komen allerlei gedachten boven als ik het vanavond heb over bergwandeling. Je denkt aan de prachtige wandelroutes die je met elkaar maakte. Je kwam op hoogte terecht met adembenemende vergezichten. En je liep ook met elkaar door dalen. Schaduwen van bergwanden die vielen over je pad. Zoveel uitzicht had je toen niet. En wat was dat dal diep? Ook als je omhoog keek naar de bergwand ernaast. Toppen en dalen. Dat maak je mee tijdens een bergwandeling in de Alpen. Maar ja, voordat je natuurlijk in de Alpen bent, moet je eerst wel een reis maken. De een die stapt in zijn eigen auto en gaat richting Zwitserland. En de ander zegt: nee, ik neem de trein richting Oostenrijk. Nou ja, hoe je er ook kwam, je was er wel bij natuurlijk. Je bent bewust de trein ingestapt of de auto ingestapt. Je kwam niet al dromend op je vakantiebestemming aan. Dat beeld van bergwandeling moeten we vanavond er eventjes bijhouden, gemeente, als het gaat over de praktijk van het christen zijn. Het gaat vanavond over een heel praktisch thema. Het gaat erover: wat kom je tegen en wat maak je als christen in Brugge mee aan toppen en dalen als je je leven deelt met de Heere God? En hoe werkt dat nou eigenlijk precies als je Jezus leert kennen? En waar moet je op rekenen als je als kind van God met God als je vader omgaat? Daar gaan we het vanavond over hebben. Je krijgt net als met een bergwandeling te maken met toppen en met dieptepunten. Want je zou kunnen zeggen: christen leven, dat is een reis maken met de Heer Jezus. Op reis met Jezus door het leven. En dat is, jongelui, echt niet saai. En dat is niet elke dag hetzelfde. Wie Jezus volgt, die merkt dat je niet op een kaarsrechte vlakke weg loopt. En daar gaat het over. Zondag 33 zet in met de vraag: uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van een mens? Bekering, gemeente, dat is een kernwoord. En bij ons kerkmensen gaan er dan meestal verschillende bellen rinkelen. De een denkt: nee, daar heb je het weer, dat hoor ik al zoveel, dat weet ik nou wel. Oh. En een ander denkt: bij het woord bekering, daar gaat het er zeker weer over wat ik allemaal niet goed doe. En een ander denkt: ik word er een beetje bang van dat woordje bekering. Want ik vraag me af of ik eraan toe ben. Gezien hoe ik nu door het leven ga. En een ander zegt: ja, maar ik ben toch geloof gekomen. En ik weet met mijn hart wie de Heer Jezus voor mij is. Dan ben ik toch bekeerd. En wat moet ik dan met het woord bekering? Nou, het is heel fijn als je dat van jezelf mag zeggen. Dat je bekeerd bent. Maar als je bekeerd bent, heb je dan geen bekering meer nodig? We kijken eerst eens even, gemeente, naar de betekenis van het woord bekeren. En het is ook van belang dat we goed opletten waar de catechismus dit woord plaatst. Eerst het woord bekering. Nou, jongens en meisjes, daar zit het woordje keren in. Bekering, dat is dus een beweging maken in je leven. Omkeren. Daar gaat het in het Oude Testament over, daar gaat het in het Nieuwe Testament over. De oud-testamentische profeten, die roepen verschillende keren: Israël, je staat met je rug naar God toe. Keer je om, want God wil je gezicht zien. Bekering is dus niet God je rug laten zien, maar God in de ogen kijken, God onder ogen komen. Keer je om. Je bent bij God vandaan gewandeld, keer je om en kom terug. Ga niet verder op de weg die je ingeslagen bent, want dan komen er brokken. Want wie God verlaat, verdwaalt. En komt om. Bekeert u betekent heel concreet, gemeente, dat we het leven dat we leven zonder God, dat we daarmee stoppen. Keer je om, kom terug naar hem die je in de steek liet. Terug naar God. Gemeente, en niet alleen de oud-testamentische profeten die zeggen dat. Als de Heere Jezus zijn openbare optreden in Israël begint, dan zegt hij: bekeert u en geloof het evangelie. Ik hoorde pas een podcast die begon met: denk erom, je denken moet om. Dat is bekering. Je denken moet om. Ik vind het heel opvallend, gemeente, als je naar de oud-testamentische profeten luistert en naar Jezus als de hoogste profeet, dat ze nou nooit hebben gezegd: Israël, u moet bekeerd worden. U moet bekeerd worden. Dat zeggen de profeten niet. Als ze dat hadden gezegd, gemeente, dan had het volk Israël achterover kunnen gaan leunen. En kunnen zeggen van: nou ja, we moeten bekeerd worden. Nou, daar wachten we dan maar op. En als je dan als onbekeerde omkomt, Dan kan je God de schuld geven. Heere God, ik moest toch bekeerd worden? Nou, u hebt het niet gedaan, heren. Dus het is uw schuld dat ik verloren ga. Want ik wilde wel. Blijkbaar wilde u niet. We voelen wel aan, gemeente, dat zo'n manier van redeneren, dat wringt. De profeten en de Heer Jezus die zeggen, bekeert u. Voor het geval dat er nou iemand thuis denkt, ja, maar dat kunnen we toch helemaal niet. Moet je maar dit onthouden. Alles wat God van jou vraagt, dat geeft hij. Dat moet je gewoon goed onthouden. Hij geeft wat hij vraagt. Bekering. Gemeente, we kijken eens naar een Bijbels voorbeeld. We kijken eens naar twee mensen, Petrus en Andreas. En ik stel me zo voor, die twee mannen die waren met hun vader bezig op het visserschip met het vistuig te repareren. En plotsklaps, onaangekondigd, staat er opeens die rabbi uit Nazareth aan de kant van het water. En die rabbi die zegt tegen Petrus en tegen Andreas, komen jullie eens achter mij aan. En ik zal ervoor zorgen dat jullie vissers van mensen worden. Nou, daar hadden ze helemaal niet op gerekend. Maar ze luisteren. En ze maken een draai. Ze gaan met Jezus mee. Ziet u het voor u? Ze stonden eerst met hun rug naar Jezus toe, want ze waren druk bezig met de netten. En Jezus spreekt. Ze vangen het op. En ze draaien zich om. Ze keren zich om en krijgen oog voor Jezus. En ze gaan met hem mee. En ik kan me best voorstellen dat er kinderen thuis of hier in de kerk zitten die zeggen, dat zou ik nou ook wel willen, hè? Van het een om het andere moment een hele radicale ommezwaai maken in mijn leven. Zoiets als Petrus, hè? Want Petrus zal zeggen, ja, ik hoorde zijn stem toen ik bij de boot stond en ik weet nog precies wanneer het was en dat het middag was of ochtend. Plaats en tijdstip kunnen ze nog aangeven, Andreas en Petrus. Ja, Paulus die kan natuurlijk ook details noemen, hè? Hoe er in zijn leven ruimte is gekomen voor de Heer Jezus. En ik merk dat jongeren en ouderen in de gemeente soms een beetje in de war raken. Met die voorbeelden uit de Bijbel. Dat als het over bekering gaat, dat je dan een catechisant hoort zeggen, ja, maar dan moet er toch wel iets heel bijzonders gebeuren. Dan moet je wel iets meemaken. Zodat je een verhaal kan vertellen. En misschien wel een boekje erover schrijven. Nou, de meeste van Gods kinderen in de Bijbel, die hebben niet een gefixeerde datum. En ook niet een gefixeerde plaats van hun bekering. Weet je waarom? Omdat er sluipenderwijs, langzamerhand kwam er in hun leven plaats voor God en zijn genade. En gemeente, ook al ging dat langzaam bij je, en kan je niet een opzienbarend verhaal vertellen, wel weet je, als het goed is, dat er een verandering in je leven plaatsvond. Met de genezen blind geborene zou ik het zo willen zeggen. Iedere christen in Bruchem, die zal zeggen, dit weet ik. Ik was blind, maar ik ben ziende geworden. Hoe zitten we hier in de kerk, gemeente? Blind of ziende? Ik was blind, maar ik ben ziende geworden. Gemeente, zo is het toch als je de Heer Jezus leert kennen. En je zicht krijgt op God als je hemelse vader. Als je dat nou bij jezelf eens nagaat, hoe ging dat nou? Hoe ben je ziende geworden? Is dat niet omdat door Gods genade jouw wieg stond in een omgeving waar je vader en moeder uit de Bijbel lazen? Je hebben leren bidden? Ben je niet ziende geworden door jouw omgang met de Bijbel? Door naar de catechisatie te gaan, naar de zondagsschool, naar de JV? Door het onderwijs op school? Dwars daardoorheen, zeg je, heeft de Heilige Geest in me gewerkt, me aangepakt en ruimte gemaakt voor de Heer Jezus en voor zijn heil. Mijn ogen zijn open gegaan. Dat ik met mijn rug naar God stond. En ik heb ontdekt bij de open Bijbel, dit kan niet de bedoeling van mijn leven zijn, dat ik zonder God door het leven ga. Dat moet anders en dat kan anders. Denk erom, je denken moet om. Draaien. De Heere zegt, keer je eens om. Ja, ja, laat je maar zien zoals je bent. Met al je mislukkingen. Kom er maar mee voor de dag. Ik zeg de Heere, ik roep je je om te keren. Niet omdat ik jou een pak slaag wil geven. Ik wil je redden. Ik wil je tot je levensdoel brengen. En gemeente, aan de voeten van de Heer Jezus, daar ontvangen we vergeving van zonde. En dan mag je van zorg ontslagen met blijdschap en met liefde tot de Heer door het leven gaan. Met liefde en met blijdschap. We ontdekten met elkaar al, gemeente, dat Petrus en Andreas, die keerden zich om. Ze luisterden naar de uitnodiging van de Heer Jezus en ze gingen met hem mee. En jongens en meisjes, als je nou een halve dag later aan Petrus had gevraagd, zeg Petrus, jij loopt nou met die Jezus van Nazareth mee, hè? Meneer Petrus, bent u nu bekeerd? Wat denk jij nou dat hij gezegd zou hebben? Ik dacht, gemeente, dat Petrus zomaar gevraagd zou kunnen hebben. Wat bedoel jij met bekeerd? Als jij bedoelt dat er een verandering in mijn leven is gekomen, dat ik gefocust ben geraakt op Jezus uit Nazareth, ja, dan ben ik het met je eens. En ik wil graag nog veel meer van hem weten. Maar als jij bedoelt met bekeerd, alsof ik alles al weet en alles al heb. Nee, ik weet lang nog niet alles van de Heer Jezus en ik snap ook nog heel veel van zijn woorden, nog lang niet. Wel nee, ik hoop nog veel meer van hem te leren kennen. We voelen wel aan, gemeente, aan een ander vragen van, ben jij bekeerd? Ik zeg niet dat het helemaal een verkeerde vraag is, maar ik zelf zou die vraag eigenlijk niet zo snel stellen. Ik zou wel liever een andere vraag stellen, want ik vind die vraag, ben jij bekeerd? Ik vind hem zo massief. Alsof die ander ergens klaar mee is en het zomaar eventjes voor het pakken heeft. Iets in zijn binnenzak heeft of zo en dat hij dat elk moment eventjes kan laten zien. Want gemeente, is het in het dienen van God, daar is het toch nooit klaar? Is het dienen van God niet een leerproces? Je bent als volgeling van Jezus bekeerd, naar hem gekeerd, om steeds meer van hem te leren. Als je aan volgelingen van Jezus vraagt, hoe ben je ertoe gekomen om tot Jezus te gaan? Mag die vraag gesteld worden aan uw gemeente? En bent u er niet verlegen mee? Denk dan even aan het voorbeeld waar we de preek mee begonnen. Hoe kom je op je vakantiebestemming uit? Hoe kom je in de bergen? Om op toppen en in dalen te wandelen, hoe kom je daar? We zeiden al, de een met de trein en de ander met de auto. Anders gezegd, op de vraag hoe kom je tot bekering, daar zijn nogal verschillende toegangswegen. Maar je zou kunnen zeggen, allen in Bruchem die tot Jezus kwamen, die zullen zeggen, ik ben op de een of andere manier door hem geroepen. En dat heeft te maken met het milieu waar ik ben opgegroeid. De levensomstandigheden hebben een rol gespeeld. Mensen bij me in de buurt waren een factor. Gemeente, als je even kijkt van hoe mensen bij Jezus terechtkomen in de Bijbel, is dat heel verschillend, hè? Verschillende toegangswegen. Voordat ze met die bergbewandeling begonnen. De Samaritaanse vrouw die komt op een andere manier in contact met Jezus dan bijvoorbeeld Nicodemus. En Levi de tollenaar die krijgt te horen van Jezus, volg mij. En Saulus van Tarse die komt met zijn gezicht in het stof terecht en kan 3 dagen niet eten en drinken. En Lydia die zit te luisteren naar een preek van Paulus en de Heere opent haar hart. En ze neemt de woorden van Paulus aan. Weet u wat zij nou allemaal gemeenschappelijk hebben? Ik zal het nog wat persoonlijker maken. Wat hebben jij en u die bij de Heere Jezus terecht zijn gekomen nou allemaal gemeenschappelijk? Waarvan je zegt, daarin geven we elkaar nou een hand. Ik dacht dat dit het is. Dat je allemaal als zondaar bij Jezus terechtgekomen bent. Denkt u niet? Allemaal als zondaar aan Jezus' voeten. En gemeente, dat is nu ook dus de vraag aan ons. We hebben de stem van de Heer al zo vaak gehoord in de kerk. Hebben we in de loop van de tijd nou ontdekt van ja, Jezus, die is het. Daar hangt nou mijn leven vanaf. En dat je niet anders kan zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Zeg het anders vanavond, maar voor de zoveelste keer. Heer, u hebt me geroepen en u weet wie u roept. Reinig me en heilig me. Wat is bijzonder, hè, gemeente, dat komen tot de Heer Jezus, dat dat niet iets is waarbij je hier in 1000 bochten moet wringen. Alsof je Jezus van alles zou moeten aanbieden. Gemeente, u en ik, we hebben niks anders in de aanbieding dan tekort en schuld. En zo mag je komen tot hem die al je schuld en tekorten op zich neemt. En dat ook bedekt met zijn bloed. Door tot hem te komen, leert hij je volgen. Dat hij zegt, geef mij maar een hand, joh. Dan gaan we samen aan de wandel. Over toppen en door dalen. En over die wandeling, daar gaat het over. In zondag 33, gemeente. Deze zondag die staat niet voor niks in het derde gedeelte van ons leerboek. In het derde gedeelte, daar gaat het over het christenleven. Het leven van de dankbaarheid vanwege de verlossing die je hebt in Christus. Achter Jezus aangaand, dat betekent dat je je gekeerd hebt tot Hem. Ben je dan bekeerd? Nou, je hebt je tot Jezus gekeerd om elke dag naar Hem te luisteren. En dat is best een oefening. Dat is als wandelen door de bergen. Dat is luisteren naar de stem van je heiland. En als je de Bijbel serieus neemt, dan krijg je topervaringen. Maar we hebben ook dipbelevingen. Top en dal. Die horen bij het christenleven. Top en dal, alle twee. Dus niet of-of, dat is het leven. We noemen dat ook wel de dagelijkse bekering. En de catechismus zegt, in dat leven met Jezus zal je merken dat er twee dingen gebeuren bij je. Er is sprake van afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Mooi hè, dat er staat afsterving. En opstanding. Alleen eventjes al kijken naar het woordje afsterving. Ik denk dat we het allemaal al om ons heen zien, gemeente, dat de herfst een beetje op komst is. De bomen die verkleuren. Bomen die verliezen ook wat blad. Er vallen elke dag blaadjes van de boom. De boom is niet in ene dag kaal. Gemeente, dat is nou precies christenleven. Hè? Dat is nou afsterven aan de zonde, bladeren verliezen. En zo zijn er planten, gemeente, die sterven af voor de winter. En daar gaan weken overheen. Dat is een proces. Gemeente, dat is nou in het christenleven precies hetzelfde. Als de Heer Jezus je van het is, dan merk je dat er processen bij je op gang komen. Er sterft iets bij je. En er staat wat op. Er groeit wat. De catechismus zegt, de oude mens sterft af. En de nieuwe mens staat op. Ja, jongelui, dat zo noemen ze een christen, hè? Een tweemens. Oud en nieuw in één persoon. Paulus zegt tegen u die tot geloof kwam in Christus, uw oude mens, en dat is je mens waar het draait om je eigen ik. Uw oude mens is gekruisigd met Christus. Ja, weet je wat er gebeurd is toen Jezus aan het kruishout op Golgotha hing? Daar hing die met jouw vuil, jij, jouw vuil, van jou, christen in Bruchem. Hij had het al bij zich, voordat jij er was. Hij hing daar met ons zondige bestaan. Onze oude mens stierf toen Christus stierf, zegt Paulus. Weet u wat dat betekent? Die oude mens, dat ik-gerichte ik, dat heeft geen zeggenschap meer in ons leven. Geen zeggingskracht meer. Je bent door het geloof in Christus opgestaan tot een nieuw leven. Niet meer je oude ik leeft, maar Jezus leeft in je. En dan vind ik het zo'n prachtig, gemeente, wat Paulus zegt in Romeinen 6. Jij in Bruchem die Christus lief hebt, ga ervan uit, houd het ervoor, dat jij dood bent voor de zonde. Die oude mens van je, die leeft niet meer. Dat oude leven, dat is passé. Geweldig. Paulus, is het niet te mooi? U weet toch ook dat je als jonge christen nog heel wat te stellen hebt met verleidingen om je heen. En dat je als jonge christen ook zo verschrikkelijk onderuit kan gaan. Waardoor je je heiland zo'n verdriet doet. Je komt zelfs bij jezelf onwil tegen en ondankbaarheid en ongehoorzaamheid. Je zou dat wel de kop in willen drukken. Paulus zegt, joh, zou je er nou van uitgaan dat ze al gedood zijn? Al die ondeugden bij ons, gemeente. Onze borg en onze middelaar, die had ze bij zich. Ze werden genageld aan het vloekhout. Je bent overwinnaar in Christus. Dat is de ene kant. Paulus die weet ook wel van twee strijd. Christus overwon. Houd het erop. Dat is de ene kant. Maar we hebben ook gelezen uit de Colossenzenbrief dat Paulus heel reëel zegt: dood dan die oude mens in je. Die oude streken. Bind de strijd maar aan met ontucht en onreinheid en die kwade begeerte en hebzucht. Gemeente, en dat is het nou, hè? En dat zult u toch herkennen in uw leven. Je bent door de overgave aan Christus een nieuw mens. Maar er zit ook nog oud in je. En dat raak je maar niet kwijt. En gemeente, het zal ook niet lukken, zolang we leven. Je bent net als een boom in de herfst. Je verliest langzamerhand blaadjes. Zo ben je ook als christen. Je leidt wat dat betreft een stervend leven. Apart. Ik vind dat zo'n paradox, gemeente, in het geloof. Dat je bent al gestorven en je bent dood voor de zonde. Want mijn oude mens is gekruisigd met Christus. Dat is de ene kant. En tegelijkertijd, ik strijd tegen het kwaad. En gemeente, die spanning houdt dat ons niet heel dicht bij de Heer Jezus. Om telkens weer zijn stem te horen. En je door zijn geest te laten leiden. Paulus schrijft: dood dan. Pak aan die hebzucht en die eerzucht. Dood de geldingsdrang in je. Het is ook die oude mens als je met je woorden die ander zwart maakt. Trek het eruit. Als er schunnige taal uit je mond komt, dood het. Als je last hebt van onverdraagzaamheid, sterf af. Vergeef een ander. Als je een conflict hebt met iemand, dan zegt onze oude mens: ja, maar ik laat me niet op mijn kop zitten. Dan zegt mijn oude mens: ik pak hem terug. Dan zegt mijn oude mens: ik zet hem, het hem betaald. Ik krijg hem nog wel. En de nieuwe mens die opstaat zegt: denk erom. Mijn denken moet om. En ik leer van mijn heiland dat ik heb te zegenen degene die me dwars zit. En dat ik heb te bidden voor degene die op mijn tenen gaan staan. Spannend, hè, gemeente? Bekering, dat is een oefening. En we voelen wel aan, je bent niet afbekeerd als je achter Jezus aangaat. Het is afsterven aan de oude mens, maar het is ook opstaan met de nieuwe mens, gemeente. Want het is in het christenleven niet allerlei somberheid en treurnis. Het is opstaan met vreugde in God door Christus. Wat kan je warm worden, gemeente, van de wetenschap dat God zijn zoon gaf voor jou, al bederver die je bent. Vreugde in Christus. Dat de Geest ons blij maakt met de dingen die we van hem leren vanuit de Bijbel. Ik denk even terug aan vorige week. Vreugde. Dat je bij brood en bij beker op een bergtop kwam. Dat God zo dicht bij je kwam, in je kwam. Dat je er gewoon weer zin in kreeg om de Heere met nieuw elan te dienen en te volgen. En dat je ervoor gaat. En dat je hem looft en prijst. Gemeente, hebben we dat niet? Als je samenkomt in de gemeente en in de bediening van de verzoening. Je leert delen in het heil. Heere, wat een voorrecht dat u me riep en dat u me trok. Dat ik heb gehoord en dat ik u volgen mag. Dank u wel, Heere Jezus, dat u voor me bidt. Ook die dagen dat ik het helemaal niet meer kan. En dat u, Vader, alle kwaad van me wil weren. Of als u het in mijn leven laat komen, dat u er wat goeds mee wil doen. Is dat geen vreugde? Dat je zo'n hemelse Vader hebt. Dat er zonder hem geen haar van je hoofd valt. Over geborgenheid gesproken en veiligheid. Blijdschap van de nieuwe mens. Gemeente, dat heeft toch impact op je doen en op je laten. En dan voelen we wel aan, als je opstaat in je nieuwe mens, dan merk je dat je van binnenuit anders bent en anders wordt. Natuurlijk, je blijft dezelfde persoon. Zeker. Maar toch ook weer anders, hè? We zeggen het wel eens. Van iemand die je van vroeger kende. En dat was toen een wat lastig, dwars kind. Dat je zegt, joh, wat is die de laatste jaren toch ten goede veranderd? Wat is die veranderd in zijn voordeel? Dat. Veranderd in zijn voordeel. Een ander mens geworden. Zo ga je als christen erop vooruit. En tegelijk blijf je dezelfde persoon. Droefheid over de zonde, vreugde in God. Vreugde. Omdat je het licht van zijn genade mag reflecteren in Bruchem. Opdat ze onze goede werken zien. Ja, dat laatste. Wat zijn goede werken? Wat is dat? Catechismus reikt 3 eikpunten aan. Voor een goed werk is het onmisbaar dat je aan de Heer Jezus vastzit. Dat het overeenkomstig de wet is en dat het met het oog op de eer van God is. 3 eikpunten. Goede werken. Jezus zegt, bezoek de gevangene die in de gevangenis zit. En geef aan een dorstige een bekertje water. En iemand die geen kleding heeft, geef hem een jas. En iemand die honger heeft, voed hem. En tegen jou en tegen u zal de koning zeggen, kom maar binnen. Want ik ben hongerig geweest en je hebt me te eten gegeven. En dan zal je zeggen, maar wanneer was dat ook alweer? Ik kan het me eigenlijk niet meer zo heugen. Ik heb het niet bijgehouden. Nee, je hebt het spontaan gedaan. Ik hoor iemand denken. Ik schiet nogal tekort. Nou, zullen we dan maar doen wat Maria deed? Ze ging stilletjes zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En Jezus zei, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Mooi, hè? Jezus zegt niet, die ziet veel vrucht. En Jezus zegt ook niet, die moet veel vrucht dragen. Zegt hij ook niet. Jezus belooft vrucht. Dicht bij Jezus blijven. Zonder hem kunnen we niks doen. Laten we dat niet vergeten. En zo zal in Bruchem God verheerlijkt worden. Laten we meedoen. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Het zesde vers van 86. We samen danken en bidden. Heren, wat is het een groot voorrecht, een mysterie ook, waar u voor opgaat in ons leven en wij u volgen. We krijgen het met het verstand eigenlijk niet rond, wat dat nou precies is om dood te zijn voor de zonde aan de ene kant en dat we aan de andere kant de dingen waar we u verdriet mee doen, hebben te doden. We krijgen het niet rond. Dood zijn voor en doden. En u zegt, die twee die sluiten elkaar niet uit, maar juist in. Heere, geef dat we met dat inzicht u dienen. Oefen ons in het afsterven van de zonde en oefent ons in het blij zijn met wie u bent, om wat u bent en om wat u geeft. Help ons, Heilige Geest, dat we achter de Heer aan blijven komen. En dat we op u, Heer Jezus, zullen lijken. Meer en meer. We zeggen het ook eerlijk tegen u, we belijden het dat we onszelf zo vaak tegenvallen. En als we onszelf tegenvallen, Heere, dan vallen we u eigenlijk nog veel meer tegen. Wat een geduld hebt u met ons. En wat bijzonder is het dat u jongeren en ouderen in Bruchem, die aan de voeten van uw zoon zitten om van hem geleerd te worden, dat u ons zo heel genadig aankijkt. En dat u, Vader, als het ware door de Heer Jezus heen ons aankijkt. En dat u ons ziet zoals u uw zoon ziet. Volmaakt, rechtvaardig, heilig, tot en met. En zo ziet u met uw vaderlijke genadige ogen een jongere, een oudere die op Jezus leunt. U ziet ons alsof u alleen uw eigen kind ziet. Geprezen bent u, hoogheilige God en nabije Vader. Leer ons dat voor ogen te houden en in het hart te hebben. Heere, wees bij ons. Morgen. Want dan komt het erop aan. Dan komt het eruit. Wat we vandaag binnenkregen. Wees bij ons, Heere. Op school. Als docent, als leerkracht. Als leerling. Wees met ons waar we wonen, waar we leven. Met meerdere of alleen in huis. U kent ons. Heren, wij bidden u voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Juist ook in deze week van eenzaamheid bidden we voor mensen om ons heen. Geef ons open ogen, open oren om signalen van vereenzaming op te vangen. Zodat voorkomen wordt dat een dorpsbewoner zou zeggen, ik heb geen mens. Geef dat we mens zijn voor een mens zonder mens. Wees met alle die eenzaam zijn. We denken aan de eenzaamheid van alleengaande door het leven. Of de eenzaamheid van hen die alleen kwamen te staan. Omdat het leven scheiding bracht of omdat de dood scheiding bracht. Wees ook met de eenzaamheid in gezinnen. Eenzaamheid in huwelijken. Heren, wat is het aangrijpend dat er soms in gezinnen, in huwelijken genoeg lawaai is. Maar waar je als man, als vrouw, als kind, als vader, als moeder je eenzaam kan voelen. Niet gehoord, niet gezien. Uw ogen doorlopen de hele aarde. Geef ons ogen als u, Heer Jezus. U kijkt met bewogenheid, met aandacht. U kijkt niet weg. U ziet aan. Leer het ons. En laat het woord van deze dag energie zijn voor de batterij van ons hart en leven deze week. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 139. En daarvan vers 1 en vers 14. Niets is bedekt voor uw alwetendheid. U doorgrondt mijn bestaan en ken ook mijn hart, Heere. Het is een gebed. 1 en 14 van 139. Gemeente, ga heen in de vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.